Zullen we samen bidden. Heer, u bent El Elohim. Er is geen God, geen ding, geen levend wezen gelijk aan u. En we kunnen als mens ons met ons verstand dat niet begrijpen, dat niet bevatten, dat u die grote God bent, bij wie niets onmogelijk is. Wij kunnen het in onze woorden niet uitdrukken wie u bent. En Heer, dat u dan in uw grootheid, in uw heiligheid, in uw soevereiniteit waarin u bent, ons uw kinderen wil maken en heeft gemaakt. Dat u ons als mens zo beperkt en zo onvolmaakt als wat wij zijn. Dat u ons toelaat in uw nabijheid. Het voorhangsel dat gescheurd is en dat wij zomaar uw heiligdom binnen mogen komen. Dan voelen wij ons als mens zo klein, Heren. Zo klein. We vragen ons af, waar hebben wij het aan verdiend dat u zo ontfermt over ons? En dat wij bij u mogen komen. En Heer, soms komen wij dan met onze dingen die zo te maken hebben met deze wereld, met het leven hier op aarde alleen. En Heer, u bent zo groot. Ik bid u dat het tot ons door mag dringen, Heer, wie u bent. En dat u veel groter bent dan wat wij kunnen bevatten, kunnen bedenken. Veel groter bent dan onze problemen en onze zorgen. Help ons vanmorgen, Heer, om dwars door onze zorgen en noden heen te kijken. En u te zien als die God, die heilige God. En te beseffen dat wij bij u mogen horen. U bent onze koning. Dank u voor deze morgen. Dank u voor de liederen die we mochten zingen. Dank u voor deze gemeente. Dank u, Heer, dat we een plaats hebben waar we naartoe mogen gaan. Waar we ons thuis voelen. Waar we gezin zijn met elkaar. Waar u ons zegent. En u zegent ons, u heeft ons gezegend met de liederen en u gaat ons zegenen met uw woord. Wij eren u, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank je, jullie mogen zitten. Ik heb een lied voorbereid vanmorgen. En ik moet u heel eerlijk bekennen dat meerdere mensen mij gedurende de afgelopen jaren, misschien wel gedurende de afgelopen tijd, gevraagd hebben om dit lied weer eens te zingen. En dan iedere keer als ik dan weer kom, dan ben ik het op een of andere manier weer vergeten. Dan had ik weer een ander lied. En dan werd ik wel weer gewezen van, wanneer zing je dat lied nou een keer? Nou, vanmorgen zal ik dat lied dan weer een keer zingen. Het gaat over de dood van Christus. En nou weet ik dat wij vorige week Pinksteren hebben gevierd. Maar ja, ik hoorde ook iemand zeggen met kerst, toen iemand mij begroette met de kerstboodschap, hij is waarlijk opgestaan. Dat ik ook dacht van, volgens mij heb je de tijd een beetje in de war. Maar hij zegt van, nee, is toch waarlijk opgestaan. En de Heer Jezus is ook echt voor ons aan het kruis gegaan. Nou, voor ik dit lied zing, wil ik u een beetje het verhaal vertellen achter dit lied. Dat heb ik u ooit jaren terug, toen ik nog jong was. Nou, dat is nu niet zo lang terug, maar goed. Toen heb ik dit verteld. Het was een verhaal toen ik op school zat in Zuid-Afrika, dat ik drie vrienden had die alle vier gelovig. En dat was natuurlijk bijzonder, dat je zo met elkaar kon optrekken op school. En op een bepaald moment is er iets gebeurd, ik weet tot de dag van vandaag toen niet wat er echt is gebeurd. Maar besloten zij van de ene dag op de andere dag van, wij zijn er klaar mee. Wij willen niet meer, wij geven het op. En ik was er absoluut kapot van, dat kunt u zich wel voorstellen. Als je een paar jaar opgetrokken bent met die vrienden en samen de Heren hebt gediend, nachten samen doorgebeden en heel veel dingen meegemaakt. En dat ze zomaar ineens op geen besluiten van, we haken af. We willen de Heren niet meer dienen, want de wereld trekt te sterk. Ik zat naast een vriend in de klas, een Afrikaanse klas, Afrikaanse taal dan. En ik probeerde met hem te praten van, wat is er nou zo leuk aan? En hij kon me daar geen antwoord op geven, waarmee ik besefte van, jij bent volgens mij nog bereikbaar. En toen ik 's avonds of 's middags naar thuis kwam en daarover ging bidden en nadenken van wat kan ik nou toch doen? Toen legde de Heer het op mijn hart om hem een brief te schrijven. En ik was helemaal niet zo briefschrijverig, dat ben ik nog niet, maar toen al helemaal niet. Maar ik had toch het gevoel van, nou, met een brief dan kan hij mij niet terugantwoorden. Dus hij moet die brief dan wel lezen. En dit verhaal kwam op mijn hart. Terwijl ik aan het schrijven was, zijn naam was Dirk, toen schreef ik, beste Dirk. Stel je eens voor dat jij erbij was op het moment dat die groep mensen zo naar je toe kwam in Jeruzalem. Je bent in Jeruzalem en je hoort een geweldige schare van mensen die dichterbij komt. En je vraagt je af, wat is daar aan de hand? En je wil erbij zijn. That's where the action is. Hè? Daar wil je bij zijn, zeg ik tegen hem. En op een gegeven moment dat je erbij kwam, zag je wat het is. Het was een man die een kruis droeg, een kruis sleepte. En ze kwamen al dichter bij jou en je hoorde hoe de mensen schreeuwden en je kreeg een blik van die man die zijn kruis aan het dragen was. En je zag dat hij er enorm slecht uitzag. Hij is gemarteld, hij is geslagen, hij bloedhevig. Er zit zelfs een of andere doornen tak op zijn hoofd gewoon ingedrukt. En ze komen dichterbij en ineens komen ze zelfs tot bij jou. En net toen hij bij jou kwam, Dirk, viel hij neer. En terwijl hij bezig was om op te sukkelen, je vroeg je af of je hem nog moest helpen om op te staan, maar je durfde het niet. Maar je kent hem, je hebt wel eens van hem gehoord. Het is zo mooi hoe de Heer woorden geeft, hoe de Geest van God dan woorden inspreekt. Je hebt wel eens van hem gehoord en daar verwees ik naar, van we hebben samen al heel veel dingen gedaan. Dus je kent heus wel de Heer Jezus. Je hebt wel eens van hem gehoord, je kent hem. En hij kijkt op, Dirk, terwijl hij bezig is om op te staan, kijkt hij jou in de ogen. En hij zegt tegen jou, Dirk, ik doe dit ook voor jou. Jaren geleden, in het oud Jeruzalem, in de rechtszaal, voor Pilatus staat een man. Verworpen, verstoten. En hij draagt een doornenkroon. De man met het purperen kleed. En de schare roept eendrachtig. Kruisig hem, de man met het purperen kleed. En de schare roept eendrachtig, kruisig, kruisig hem, de man. Hij is bekend met ziekten, met smarten en pijn. Hij wordt belast met het kwaad, verzocht door de duivel en verloochend door een mens. De man met het purperen kleed. En de schare roept eendrachtig, kruisig hem, kruisig hem. Het purperen kleed. En de schare roept eendrachtig.
ruizig en ruizig. De man met het purperen kleed. Hij neemt zijn kruis en hij draagt het. Vernederd en bespot staat hij daar. Hij wordt gespuugd en geslagen. Zelfs zijn kleren zijn verdeeld. De man met het en de schare roept eendrachtig, kruisig, kruisig hem. De man met het purperen kleed. En de schare roept eendrachtig, kruisig. Hem, de man met het purperen kleed. De man met het purperen kleed. De man met het
Je wilt nu weten hoe het met Dirk afgelopen is, Dirk. Ik gaf die brief de volgende morgen aan hem. In de klas. In dezelfde Afrikaanse klas. Waar hij naast me zat. En hij nam een moment en hij las die brief. En hij knikte zo naar mij en zei... En in die brief... En ik wist toen van... Oh, dit doet je wel wat. En in die brief had ik aan de onderkant... als een PS had ik geschreven... Als je de moed hebt... Ontmoet mij dan vanmiddag om 3:00 op de rugbybaan, daar en daar. Op de stip, zei ik tegen hem. En ik was er al 3:15. En 3:15 zat ik daar op de stip op hem te wachten. En ik was er klaar voor. En ongeveer 3:10 begon het gigantisch te hozen. En het regende niet alleen een beetje, maar het regende echt. Pijpenstelen. Denk ik van, heer, waarom nu? Maar het regende dat het goot. Het regende ongeveer tot, het was net over 3:00. 3 minuten, 4 minuten over 3:00. Toen ineens was het stil en de zon brak door. En daar kwam Dirk. En ik zat daar drijfnat. Ik zeg, waarom was je niet om 3:00? Hij zei, ik ben gek, het was hartstikke regenman. Hij zegt, ik ga toch niet... ik stond te schuilen, zei hij. En daar zaten we dan tegenover elkaar. Op de stip van de rugbybaan. Dicht bij ons huis. En ik begon met hem te praten. En ik geloof ook dat de Heere dat op mijn hart lag. Ik zei, Dirk, weet je, ik kan er zo slecht tegen... Dat we zoveel jaren met elkaar opgetrokken hebben. En dat God zoveel grote dingen heeft gedaan. Wij hebben... wonderen beleefd. Mensen die genezen waren door ons gebed. En we hebben mensen mogen bemoedigen. En de Heer heeft zoveel aan jou gegeven. Zoveel voor jou gedaan. En het is nu ineens alsof je dat allemaal teruggeeft aan de Heer. En zegt van, ik hoef het niet meer. Ik heb je liefde niet nodig. En zo ging ik nog een poosje door. Totdat hij ook in tranen uitbarst. En zei, ja, stop maar. De boodschap is duidelijk. En we gingen samen bidden. Op de stip van het rugbyveld. En hij gaf opnieuw zijn hart aan de Heer. Die andere twee niet. We hadden allemaal wel wat contact. Maar Dirk heeft zijn hart aan de Heer opnieuw gegeven. En vanaf die tijd waren wij altijd onafscheidelijk samen. Totdat wij dan van school gingen. En ik uiteindelijk besloot terug in Nederland te gaan. Ik heb nog wel wat contact met Dirk. Maar dat is het verhaal van Dirk. En zo kan God zomaar zoiets op je hart leggen. Hoe je met iemand kan spreken. Dus... Geef de moed niet op als uw kind of een vriend of een kennis of een familielid meent de weg op te geven. We hebben het net gezongen ook. Laat mij nimmer gaan. Laat mij nimmer gaan. Weet je, we zingen niet zomaar dingen. Ik vind het bijzonder dat we dat kunnen zingen. God laat ons nimmer gaan. God is bij ons. Wilt u met me lezen? Uit 1 Koningen hoofdstuk 19. Dit is het verhaal van Elia. Net voor dit verhaal wat we nu gaan lezen, heeft dit geweldige wonder plaatsgevonden op de berg Karmel. Waar Elia die Baalpriesters uitdaagde, waarin zij altaren maakten en dat die Baalpriesters gigantisch met hun rituelen bezig waren en dat Baal niet antwoordde, gewoon omdat Baal niet bestaat en niet kan antwoorden. En God antwoordde met water en met vuur. Geweldig, of met vuur, zodat water en vlees alles verteerde. En zelfs die altaar. En het is een geweldig wonder wat daar gebeurde. En toen moest Elia vluchten voor zijn leven, want Isabel die wilde zijn leven nemen. En dan zie je Elia ineens in paniek wegvluchten nadat God deze geweldige dingen heeft gedaan. En dan is hij nu alleen en is hij eigenlijk min of meer aan het klagen over de hele situatie. Dan staat er in vers 9 van hoofdstuk 19, 1 Koningen, staat er in mijn Bijbel. Hij kwam daar bij een spilonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem, wat doe je hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer, moet je horen hoe die moppert, ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En ze trachten mij het leven te benemen. God gaat daar niet eens op in, want het wonder is net gebeurd, Elia. Je hebt toch meegemaakt wat er nu allemaal gebeurd is op Karmel? Ik bedoel, er mensen hebben gezien wie de God van Israël is. Daarop zeide hij met een hoofdletter, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind. Die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde die voor de Heere uitging. En in die wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving, en in de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur, en in het vuur was de Heere niet. En na het vuur, het zuizen van een zachte koelte. Tot zover. Eerst een geweldige wind, die de bergen verscheurde. Die geweldige wind, en die rotsen verbrijzelde. En toen die aardbeving. En toen het vuur. En in dit alles was de Heere niet. Er was toen een stilte. Een zachte zuis. En toen sprak de Heer. De gezane zegen vragen we het woord. Vader, dank u voor uw woord. Als wij zo lezen en spreken en nadenken uit uw woord, dan bidden wij, Heer, wilt u uw woord in ons hart bevestigen. Dat het niet zomaar een preek is, maar dat we een boodschap hebben recht uit het hart van de Vader. Daar verlangen we naar. Wilt u tot ons spreken vanmorgen? En word verheerlijk door uw woord in Jezus' naam. Amen. Ik ga u iets vanmorgen belijden. En schrijf het op, want ik doe het niet vaak. En ik hoop dat ik na mijn belijdenis nog steeds bij u te gast mag komen. Ik werd door broeder Gert-Jan Kramer ooit uitgenodigd als vriend van de gemeente. Dat vond ik een geweldig voorrecht, Gert-Jan, om als vriend van de gemeente genoemd te worden. En als vriend van de gemeente zal ik graag mee willen doen aan voetbal en vooral barbecue. Dat lijkt me echt heerlijk. Dus ik hoop dat ik ook een uitnodiging krijg. Maar goed, niettemin, mijn belijdenis. Mijn belijdenis als volgt. Ik hou geweldig van sport kijken. Sorry, het is een zwak. Ik vind het zo heerlijk om. Ik ben gek op sport. Niet om het te doen, maar om het te kijken. En weet u wat me dan. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor sport. Ik ben steeds meer gaan beseffen wat er aan vooraf gaat aan het beoefenen van topsport. En als je dan die mensen ziet knokken om hun topprestatie te behalen, dan denk ik van wauw. En dat is ook live. Hè? Zo'n film die je aan het kijken bent en zo, dat is vaak op een gegeven moment gemaakt. En dat is een verhaal en zo. En dat is allemaal wel leuk. En vooral mijn vrouw die houdt dan van die films waar je dan lekker bij kan huilen en zo. En dan ga ik wel naar boven doen en kijk ik wel sport. Maar goed, en ik ben niet de enige. Er zijn toch wel meer mensen die zo'n belijdenis hebben. Hè? Die ervan houden om sport te kijken. Toch zijn er nog meer mensen hier, alsjeblieft. Oh, er zijn een paar handen die opgaan. Oh, dank je. Gelukkig, fijn. Voel ik me niet als enige. En met zo'n WK en EK schaatsen allround bijvoorbeeld, dan zeg ik ook altijd tegen mijn vrouw van, denk erom. Ik ben er wel, maar ik ben er niet. Met andere woorden, van je nodigt niemand bij ons uit als het EK of WK allround is. En we gaan ook niet op de koffie als het WK of EK allround is. Dan ben ik thuis. Dan kijk ik WK en EK allround. En vroeger zat ik ook allemaal op gegeven moment die tijd op te schrijven. Zo. Dat kan zo spannend zijn. En daar kan ik nog steeds van genieten. Maar u bent het met me eens, denk ik, als het EK of WK voetbal is in Nederland, dan is Nederland in de ban van voetbal. Er is gewoon een oranje gekte die op dat moment aan het uitbreken is. En als u denkt dat Nederland het enige land is, dan vergist u zich. Want ik was met de vorig jaar, tijdens deze tijd, in juni, was ik met die leidersconferentie in Zuid-Afrika toen de wereldkampioenschap daar begon. Ik ben diezelfde vrijdagavond ben ik weer teruggevlogen naar Nederland. Maar ik heb die opening heb ik nog meegemaakt. Weliswaar vanuit een kerk hebben we in een grote scherm. Moet je nagaan, in een kerk hebben ze dat gevolgd. Dus kennelijk is het niet zo'n gigantische zonde. En hebben dat helemaal gevolgd. En die Zuid-Afrikaanse christenen, intense kinderen van God, leiders, ongeveer 600-700 leiders daar, die waren allemaal getooid in groen en geel en hadden vlag op hun gezicht en hun haren waren gekleurd en zo. Dus ik, nou, gelukkig ben ik niet de enige. Maar in Nederland ook, hè, dat is één oranje gekte dan. Al ruim voor de wereldkampioenschap of de Europese kampioenschap begint, is het allemaal oranje. En het kan niet gekker. Sommige huizen zijn al helemaal in oranje geverfd. En auto's en mensen die dan allemaal op geen oranje haren hebben. En weet ik van wat allemaal. En ik moet u bekennen, ook al wil ik het niet graag toegeven. Ik vind het heerlijk. Ik ga er zelf ook soms helemaal in op. Ik heb mijn haar nog nooit oranje geverfd. Dat dan nog niet. Maar ik heb al wel een oranje stropdas om gehad. En meer van dat soort gekkigheden. Maar goed, niettemin, het is heerlijk om je dan mee te laten slepen in de sfeer. En ik merk aan mezelf dat ik dan ook niet kan wachten dat de wedstrijd moet beginnen. Dat is dan spannend. Dan eindelijk is het zover. En dan kan je niet wachten dat de wedstrijd begint vanavond om 8:00. En dan zit je al 's morgens om 8:00 en je vindt, oh jongen, dat duurt nog lang. Hè? Ik zou vanavond alweer gaan zitten om te kijken. En eindelijk is het zover. En dan iedereen moet stil zijn en weg zijn. Ik heb het. Ik heb het nadeel dat ik een huis vol vrouwen heb. Eén vrouw en drie meiden. En één meid is dan nu al de deur uit. En gelukkig heb ik een schoonzoon erbij. Die vinden het dan ook wel leuk. Dus die ondersteunt mij. Maar die vrouwen die geven er echt helemaal niks om. Mijn vrouw is dan zo koud. Die zegt dan gewoon van, joh, het is maar een spelletje. Weet je wel. Maar goed, niet meer. Dan zit je daar in spanning. En denk je van, nu even niet. Nu wil je kijken. En dan begint de wedstrijd. Die vangt dan aan en dan zit je echt op het punt van je stoel. Vooral als het zo'n spannende wedstrijd is. Soms dan hangt het erom, weet je wel. Dan wordt er hard gespeeld. Dan zie je van, jongen, Nederland doet het wel goed. Maar die anderen zijn ook hartstikke goed. Nou, ze zijn heel erg gelijkwaardig. Ik hoop maar dat Nederland er doorheen komt. En dan gaat het spannend. En dan zit je op het punt van je stoel. Vooral als dan wederzijds gewoon van die momenten zijn dat het bijna goal is. Of er geweldige situaties gecreëerd worden. En dan gaat het fluitje. Dan is het rust. Even tijd om nu naar de wc te gaan. Je moest al een hele tijd, maar nu even gauw. En even gauw wat te drinken inschenken. En het is nu even rust. Nu even de tijd nemen voordat het geweld van de wedstrijd weer gaat losbarsten. En dan zit je even, nu even te ontspannen, even op adem komen. Ik kan me zo lekker verliezen in zo'n wedstrijd. En ik vroeg me wel eens af, wat zal een coach tijdens die rust dan tegen zijn team zeggen? Dat hangt natuurlijk veel af van het moment waar de wedstrijd zich op dat moment in bevindt. Als ze aan de winnende hand zijn, dan zal de coach waarschijnlijk zeggen dat hij niks gaat veranderen. Hij gaat niemand anders inzetten. Maar ze moeten gewoon zo doorspelen zoals ze nu spelen. Want dan kunnen ze gewoon de wedstrijd winnen. Maar als ze aan het verliezen zijn, dan zal de boodschap waarschijnlijk zijn dat ze het anders moeten doen dan voor de rust. Waarschijnlijk zullen ze dan bespreken welke mensen er nu ingezet worden en welke strategieën ze nu gaan bepalen. De wedstrijd is nog niet gespeeld. Er zijn nog mogelijkheden, maar nu is het even rust. Nu is het even rust, even bezinning. En ik geloof dat de coach enorm invloed kan hebben op de verloop, op de verdere verloop van de wedstrijd. En volgens mij zal iedere speler na afloop van een wedstrijd het veld willen verlaten met de overwinning. Toch? Daar gaat het voor, vooral als je topsporter bent. En het mooiste zal zijn als die overwinning overtuigend is. Met een score van 3-0 of zo, weet je wel. Dan is het overtuigende overwinning. Maar als je de rust in gaat met een 0-0 stand, dan moet er gedurende de tweede helft wel iets gebeuren. U vraagt zich af waar heeft hij het over? Waar gaat hij naartoe met deze boodschap? Het komt allemaal goed. Als je de rust in gaat met 0-0, dan heeft de coach wel iets te doen. Dan moet de coach echt coachen en praten. Ik vertelde afgelopen vrijdag aan de jeugd, toen ik hier was, toen ik jeugdleider was, speelde onze jeugd volleybal. En we hadden meegedaan aan de landelijke campagne. We waren best wel goede volleyballers. En ons eerste team had echt alle kansen om te winnen. Ons tweede team, dat was een B-team, dat was iets minder. Maar ook zij waren wel goed. En we speelden in Rotterdam. Ik zal het nooit vergeten. Ik was aan het schreeuwen daar aan de kant. Ik kon maar beter schreeuwen dan volleyballen. Vond mijn vrouw in ieder geval. Dus ik stond bij aan de kant zo te schreeuwen. Mijn eerste team door hun dip heen en zo. Ze waren echt sterk aan het winnen. Toen ze me kwamen roepen van team 2 is aan het verliezen. Je moet echt komen. Dus ik rende naar team 2 toe. En ik vroeg een time-out. En ze gaven mij ook nog een time-out. En ik riep de spelers. Wat zien jullie aan het doen, jongens? Kom op, man. Het is net alsof jullie het opgegeven hebben. Jullie raken geen bal meer. Het is echt, jullie zijn boos op elkaar. Er is geen eenheid. Kom op, man. We hebben geoefend. We zijn een team. En kom op, ga met die banaan. En ze speelden en ik stond te schreeuwen van de kant af en te coachen. En ze wonnen. Ze liepen ver achter voor die time-out. Maar na die time-out begonnen ze steeds in te halen en hadden ze het gewonnen. Een coach, de rol van een coach is heel belangrijk. En weet u, waarom begin ik nu zo? Is omdat de Bijbel op verschillende plaatsen ons leven vergelijkt met een wedstrijd. Vooral Paulus, die verwijst diverse keren dat wij gewikkeld zijn in de wedstrijd. Hij schrijft in 2 Timotheüs 4 vers 7, die bekende versen van hem, woorden van hem, waarin hij schrijft, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb mijn geloof behouden. En wat een tekst, als je daarmee je wedstrijd kan eindigen. De wedstrijd van je leven. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Mijn wedstrijd is gespeeld. Ik heb het geloof behouden. Een aantal jaar geleden, toen was ik in Zuid-Afrika bij een begrafenis van een goede vriend van mij, een voorganger van mij. En ik was niet specifiek voor die begrafenis daar naartoe gegaan. Het kwam zo uit en ik was heel dankbaar dat ik erbij kon zijn. En terwijl wij onderweg waren met de stoet naar de plaats waar hij begraven werd, toen liep ik voorbij een graf en mijn oog viel op de steen en de tekst op de steen. Daar stond een hele bijzondere tekst. Daar stond 100 keer Matteüs 13 vers 3 tot 9. 100 keer Matteüs 13 vers 3 tot 9. En ik stond op een bepaald moment, stonden wij zo rondom het graf waar hij dan in zou komen te liggen en... En ik stond zo tegenover die steen, dus mijn oog bleef eigenlijk gewoon dat zien, de hele keer. En terwijl mensen daaraan praten waren, was ik eigenlijk met mijn gedachten daarbij bezig. Van, wat zou dat nou betekenen? 100 keer Matteüs 13 vers 3 tot 9. Moet je 100 keer Matteüs 13 lezen, vroeg ik me af. En ik ben toen die avond ben ik dat stukje gaan lezen en toen begreep ik wat dat stukje betekende. Matteüs 13, daar wordt de gelijkenis van de zaaier verteld door de Heer Jezus. Het gaat over een boer die koren op zijn land aan het zaaien was en van het zaad viel dan langs de kant van de weg. En dan kwamen die vogels, die pikten het dan op, zodat het zaad niet kan opgroeien. Een ander deel van die zaad komt dan of kwam op steenachtig grond terecht, zodat het snel opkwam, maar verdorde omdat het geen sterke wortels had. Weer een ander deel viel tussen de distels, zodat het verstikte. Maar de rest van het zaad kwam in goede aarde terecht en leverde een rijke oogst op. Wel 30, 60, 100 keer zoveel als wat hij had gezaaid. En toen snapte ik, toen dacht ik van wauw, wat een getuigenis van die persoon die daar begraven ligt. 100 keer opbrengst van dat wat ik gezaaid heb. 100 keer. Het koren van die persoon die daar lag begraven had 100 keer zoveel opgeleverd als dat hij gezaaid heeft. Wat een opschrift, 100 keer. Wat een getuigenis van iemand die zijn strijd heeft gestreden en aan het eind van zijn leven is gekomen. Waar dan geschreven staat, 100 keer. 100 keer opbrengst. En ik vroeg me af, toen ik dat gelezen had en het hield me zo bezig, toen vroeg ik me af van, zou dat ook ooit op mijn steen kunnen staan? 100 keer. Wat zou ik moeten doen? Of wat moet ik doen gedurende mijn leven om dat doel te bereiken? Met al de talenten die God mij gegeven heeft, de mogelijkheden, de bedieningen, de verantwoordelijkheden waarin mij heeft gesteld, dat het zoveel oogst zal hebben voortgebracht. Dat er van mij gezegd kan worden, 100 keer. En Jezus sluit deze gelijkenis ook af met de woorden, wie oren heeft, die horen. En als Jezus een gesprek zo afsluit, dan betekent het dat het heel belangrijk is. En dat wij moeten luisteren naar hetgeen hij zojuist heeft verteld. 100 keer oogst opbrengst. Weet u, wij worden van kleins af opgevoed om ons voor te bereiden op onze toekomst. Op de wedstrijd van ons leven. Dat is zaaien in je toekomst. Je laat je onderwijzen als een jong persoon, als kind. Laat je je onderwijzen, zodat je later een goede baan en inkomsten hebt. En je in staat bent om voor je gezin te kunnen zorgen. Jonge mensen zijn bezig om zich voor te bereiden op hun toekomst. En die hopen om na hun schoolopleiding een goede baan te vinden. Zodat ze kunnen voorzien in hun levensbehoeften voor de rest van hun leven. En ik sprak afgelopen vrijdag, noemde ik dit ook. En toen vertelde ik deze jonge mensen, je begint pas aan je wedstrijd, aan de echte wedstrijd van je leven. Begin je op het moment dat je zelfstandig bent. Dat je het huis hebt verlaten. Een baan hebt gevonden. En zelfstandig als het ware gewoon aan de gang gaat. Want anders, voor die tijd heb je nog altijd je ouders als het goed is om op terug te vallen. Of anders is er altijd nog wel een andere volwassene op wie je als kind kan terugvallen. Maar nu begint het echte leven. Het echte wedstrijd van je leven, moment. Dat je zelfstandig bent en op je eigen voeten staat om je leven te leiden. En dan beginnen jonge mensen na hun voorbereiding met enthousiasme, met overtuiging, met alle moed beginnen ze aan de eerste helft van de wedstrijd van hun leven. En nu is er niet veel meer tijd om na te denken. Er is nu niet veel meer tijd om gecoacht te worden. Dat is heel belangrijk dat terwijl je bezig bent in je voorbereiding, dat er een coach is. Elke topsporter heeft een coach die hem begeleidt tot aan de wedstrijd die hij moet spelen. En er is heel veel voorbereiding nodig. En we hebben daar afgelopen vrijdag over gehad. Wat het inhoudt, hoe de coach jou kunt coachen, de Heilige Geest. In voorbereiding op de wedstrijd. Maar dan begint de wedstrijd en nu is er niet veel tijd meer om na te denken. Dat moest tijdens de voorbereiding. De wedstrijd van het leven is nu begonnen. Die moet je nu spelen. En gedurende de loop van de wedstrijd beseffen veel mensen dat hun leven er niet anders uitziet dan dat ze zich hebben gekwalificeerd via opleiding in een beroep. Ze begonnen met een carrière, ze zijn verliefd geworden, zijn getrouwd, zijn een gezin gestart, hebben misschien een eigen huis gekocht, hebben kinderen gekregen waar ze veel aandacht aan hebben moeten geven en hebben daarnaast nog een sport of een hobby. Dat is het. En misschien heb je tot nu toe een harde en succesvolle eerste helft gespeeld en ben je misschien zelfs aan de winnende hand, maar vroeg of laat komt het moment dat je gaat denken en dat je aan jezelf zult vragen, is dit het nu? Heb ik nu bereikt wat ik wilde bereiken? En veel mannen of vrouwen redden het niet om de eerste helft van de wedstrijd door te komen zonder pijn. Zonder verdriet in hun leven. En ik heb het over echte pijn. Zonder echtscheiding. Misschien drankverslaving. Niet genoeg tijd hebben kunnen geven aan je gezin of aan je kinderen. Schuldgevoel. Eenzaamheid. En net als vele andere spelers ben je met enthousiasme en goede moed aan de eerste helft van de wedstrijd begonnen. En met alle goede intenties, maar ergens gedurende de eerste helft ging het mis. Of is het misschien bezig om mis te gaan tijdens deze eerste helft van je wedstrijd? En zelfs al is die pijn maar gering, je beseft eigenlijk dat de tweede helft anders gespeeld zou moeten worden dan de eerste helft. Want anders loopt de wedstrijd voor jou verkeerd af. Uiteindelijk zal je willen winnen en zal je willen dat de wedstrijd met succes voleindigd wordt en dat je iets achterlaat. En dat niemand meer van je af kan nemen. 100 keer. En misschien zijn er momenten geweest waarin het leek alsof er een geweldige wind opstak. Zoals bij Elia. Daarom las ik dat gedeelte. Dat er een wind opstak waarin hij dacht dat God zich aan hem zou tonen. En het verscheurde bergen. En het verbrijzelde rotsen. En het kan zo zijn in je leven dat het lijkt alsof alles om je heen wegvalt. Mensen die boos op je zijn. Of mensen die afhaken. Of wegvallen. Je leven stort als het ware gewoon in elkaar. En dan roep je vanuit je ellende tot God. Tijdens die geweldige wind die alles om je heen vernielt. En dan antwoordt God niet. Lijkt het alsof God er niet is. Hij is niet in die wind. En dan kan de aarde zelfs beven onder je voeten. Je leven kan zwaar op de proef gesteld worden. Het geloof en je overtuiging zwaar op de proef gesteld. En opnieuw roep je tot God vanuit je wanhoop. Je eenzaamheid. Aarde die onder je geschud wordt. Dan ervaar je dat God niet antwoordt. De aarde schudt. En die aardbeving waarin je normen en de basis van je geloof getoetst wordt, getest wordt. En dan is het alsof God stil is. Misschien heb je in je leven dingen meegemaakt die zo pijn deden als verterend vuur. En dacht je het niet te kunnen overleven. Je bent misschien verraden of vernederd, bedrogen, in de steek gelaten, afgewezen. Of misschien zelfs misbruikt. Maar zelfs in het vuur was God niet. Zo ervaar je het. En als je dan bezig bent om je voeten weer te vinden en op adem probeert te komen. Naar al het geweld om je heen en je aan het herstellen bent van de consequenties die de wind of die aardbeving of het vuur veroorzaakt heeft. Al die pijn, al die verdriet, al die wonden die geslagen zijn. Al die emoties die overhoop liggen. Relaties die verscheurd zijn, of wat er dan ook gebeurd is, dan plotseling, zomaar, alsof uit het niets, is er dan die zachte ruis. Die stilte. En luister je dan naar die zachte, die milde stem die op dat moment tot je spreekt. Ineens is je carrière met alle drukte eromheen niet meer het belangrijkste van je leven. Ineens verandert het aardse perspectief in een eeuwig perspectief en besef je dat het niet gaat om de dingen alleen maar van dit leven. Je vraagt je opnieuw af wat je diepste verlangen is, wat jouw echte levensdoel is. Wat jouw bestemming is. Ineens verandert jouw visie om alles te willen hebben wat er te halen valt naar tot zegen zijn. Met de zegen die God je gegeven hebt. En je vraagt je af hoe je uiteindelijk herinnerd zal worden. Weet u, Jezus zegt in Johannes 10, vers 10, dat hij gekomen is opdat wij leven hebben en overvloed. En als ik om me heen kijk naar vele oprechte kinderen van God, dan vraag ik me af, waar is die overvloed dan? En ik geloof dat Hij ons wilt leiden naar een overwinningsleven met kracht, met vreugde, met passie, met enthousiasme. Maar dat wij het vaak te druk hebben. Om te luisteren naar die stille, zachte stem. Wij waren te bezig met al die stormen en aardbevingen en vuur tijdens de eerste helft, gedurende de eerste helft van ons leven, zodat wij geen acht hebben geslagen op die stilte waarin Hij te vinden was en is. En daarom is het zo belangrijk dat er rusttijd is, dat het fluitje gaat. Dat er even een moment is van bezinning. Rust. Even rust. En dan spreekt onze coach gedurende die tijd. Tijdens de heftigheid van de wedstrijd is het moeilijk om die coach te horen. Maar tijdens de rust, in de stilte, spreekt onze coach. Spreekt Hij tot u. De Heilige Geest die aan ons gegeven is door de Vader. Om voor eeuwig bij ons te zijn. Dat is onze coach. Daar heb ik afgelopen vrijdag met de jeugd over gesproken. Dat is onze coach. De Heilige Geest aan ons gegeven. Om ons te coachen. Hij zal ons toespreken op basis van hoe de eerste helft verlopen is. En wat zal de Heilige Geest tegen u en mij zeggen? Gedurende de rest. Gedurende de rust. Vooral als de wedstrijd er slecht voor staat. Gedurende de eerste helft moeten wij knokken om onszelf te bewijzen als goede vaders en moeders voor onze kinderen. En moeten we knokken om een goede baan te hebben en het te onderhouden en onze waardesystemen over te dragen op onze kinderen. En zijn wij in een soort gevechtstemming om de eerste helft maar goed door te komen. En het is daarom niet zo vreemd dat wij dan die stille, zachte stem van onze coach niet horen. Die tegen ons zegt dat wij dingen misschien anders moeten doen. Of dat we dingen moeten aanpassen. Of moeten verbeteren. Maar weet u, er ligt een uitdaging voor ons om die tweede helft in te gaan. De basis voor de wedstrijd is gelegd tijdens de eerste helft. Dat kunnen we niet meer terugdraaien, ook al willen wij het. Ook al zien wij dat de eerste helft slecht is verlopen. En we zijn aan het verliezen misschien gedurende de eerste helft. Wij kunnen dat niet meer terugdraaien, ook al wil je dat graag. Daar zullen wij van moeten leren. En die leerlingen, dat wat we geleerd hebben daar, mee moeten nemen in de tweede helft. Als ik er nog uitkom vanmorgen. Dat nemen we mee in de tweede helft. Wat kunnen we leren van de eerste helft? Maar we kunnen het niet meer veranderen. Dat ligt achter ons, de eerste helft. Dat is geweest. Maar nu de tweede helft. Daar ligt de uitdaging van de tweede helft voor ons na de rust. Om aan de tweede helft te beginnen. Vraagt van jou, vraagt van mij om uit de sleur, uit de traditie en uit onze, zoals de Engelsen zeggen, comfort zone van de eerste helft te treden. En met vernieuwde enthousiasme, met vernieuwde passie en overtuiging en geloof en toewijding te beginnen aan de tweede helft van je wedstrijd. En ook al bent u al op leeftijd, het is nog steeds niet te laat om het tweede deel van uw wedstrijd te beginnen. En ook al ben je nog jong, zoals nu al kun je kiezen als je ziet van mijn wedstrijd gaat niet zoals het moet gaan. Kunt u kiezen om de tweede helft van die wedstrijd in te gaan op een andere manier. En misschien voelt het aan het begin van de tweede helft dat je beheer aan het verliezen bent. Omdat je onder die deken van veiligheid en de automatische piloot vandaan gekropen bent. Maar ga door om met jezelf in conflict te zijn over je eigen waarden en normen en vastigheid en zekerheid in geloof. Maar nu is het even rust. Even een time-out voor morgen. Even op adem komen. Misschien tot bezinning komen vanmorgen. En de stilte waar je naar de stem van de goede herder mag luisteren. En laat dit moment nu van een time-out niet aan je voorbij gaan door te treuren en te klagen. Zoals Elia dat wilde doen daar op de berg Horeb. Hij was van Karmel nu gevlucht naar Horeb toe. En dacht hij, ik neem dit moment om te klagen tegenover de Heer. Om mijn verdriet te uiten tot God. En God ging er niet eens op in. Neem nu niet de tijd om te gaan treuren en te klagen over de stormen en aardbevingen en vuren van de eerste hel, wat zo menselijk is om te doen. Maar luister. Luister nu. Naar die milde stem die je richting geeft over hoe het verder moet. En met God is er altijd hoop om de wedstrijd positief ten einde te brengen. Als je bereid bent om naar hem te luisteren, dan hoor je zijn stem. Weet je, uiteindelijk zou je je af willen vragen, als je later, na het eind van de wedstrijd, terugkijkt op jouw wedstrijd, hoe jouw leven eruit heeft gezien. Hoe zou je willen dat jouw leven er dan uit heeft gezien? Hoe moet jouw leven, uw leven, er nu uitzien? Om het uiteindelijk goed af te laten lopen. De stem van de coach aller coachen. Die precies weet wat je te doen staat om van deze wedstrijd nog steeds een overwinning te maken. De coach die als een geschenk aan ons door de Vader is gegeven. De coach die meer dan een vriend om ons geeft. En dag en nacht bij ons is. De coach die zijn verantwoordelijkheid over ons wilt nemen. Die tot ons wilt spreken. Ons richting wil geven. Zodat wij nog steeds als overwinnaar uit de wedstrijd kunnen lopen. Hij wil je helpen. Zodat er ook van jou, van u, van mij gezegd kan worden. 100 keer vruchtopbrengst. Amen. Wij gaan bidden. We zeggen het allemaal en beleiden het allemaal, Heere, dat u de God van liefde bent. We beleiden het allemaal dat u de God bent die vertroost. En toch zijn er momenten, Heere, en dat willen we met elkaar beleiden. Dat we zo verdriet hebben. En dat we zelfs tijdens het verdriet of na het verdriet uw liefde niet ervaren. Maar ook dan willen we beleiden, net zoals David het beleed in Psalm 22. Nochtans, zijt gij de heilige die troont op de lofzang in Israëls. U bent God, u bent soeverein. De Heer Jezus beloofde dat u ons niet als wezen achter zou laten. Maar dat u een andere coach zou sturen. En hier zitten wij vandaag, Heer. U kent ons hart. U weet precies hoe wij onze wedstrijd aan het spelen zijn als we al begonnen zijn in onze wedstrijd. En u weet hoe onze eerste helft verlopen is. U kent alle stormen. U kent alle aardbevingen. U kent al het vuur in ons leven die we tot nu toe hebben ervaren. En misschien is het zo, Heer, dat wij die stille momenten waarin u sprak hebben gemist. Omdat wij bezig waren om onze wonden te likken. Bezig waren om te klagen en niet om te luisteren. En u kent ons. U weet precies welke mensen het betreft vanmorgen. U weet precies welke mensen de tweede helft nog gaan beginnen. U weet van mensen die in hun eerste helft zitten op dit moment. En ervaren dat ze hun eerste helft niet gaan redden tot de rust. Die weet welke mensen hier zitten vanmorgen die een keuze moeten maken om hun tweede helft anders te willen spelen. Van hun wedstrijd. En ik bid u dat de boodschap van vanmorgen zo zal spreken, Heere, dat mensen misschien andere keuzes zullen maken door naar u te luisteren. Dat u vanmorgen wilt spreken tijdens de time-out van volgend. En de time-outs die gaan komen gedurende de komende week of maanden. Dat we ons zullen richten op uw geest. Ons open zullen stellen, Heere, voor uw woorden. Die u tot ons spreekt. Help ons, o Heer, om niet negatief te zijn. Om niet boos op u te zijn. Niet om te klagen. Maar help ons, o God, om ons hart open te stellen. Voor uw vertroostende uw liefdevolle, wijze woorden. Die ons naar de tweede helft van onze wedstrijd wil leiden. Word verheerlijkt in ons leven, o God. Als wij de wedstrijd van ons leven spelen. Help ons om ons wedstrijd zo te spelen dat u behagen heeft in ons leven. Help ons, o God, om ons wedstrijd zo te spelen dat wij dat doen wat de coach ons in ons oor gefluisterd heeft. En dat wij onze wedstrijd succesvol mogen beëindigen. In Jezus' naam. Amen. En als er mensen zijn die zich zo aangesproken voelen dat je zegt van weet je, je had eigenlijk een uitnodiging moeten maken en voor mij moeten bidden. Dan mag u komen naar achter, naar het gebedskamer waar wij graag met u willen bidden. Voor het verloop van uw wedstrijd. Dit zijn niet zomaar woorden. Het is heel herkenbaar dat wij niet kunnen luisteren naar Gods stem tijdens de stilte. Dus kom en laten wij voor u bidden. Nu gaan we zingen, lied 518.
Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent naast mij, voor mij, om mij heen.
Thank you.
heerlijk te weten dat Hij elke dag bij mij is. Dat is wat Jezus bad van de Vader toen Hij bad om de Heilige Geest. Dat Hij elke dag bij ons is. De Heer Jezus in het vlees kon niet eens elke dag bij ons zijn. Bij zijn discipelen zijn. De Heilige Geest is in ons gegeven om elke dag bij ons te zijn. Voor ons, om ons heen. Hij is bij ons en Hij wil u coachen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. Wij gaan deze dienst eindigen. En wilt u gaan staan alstublieft? Dan zingen wij lied 542. God van trouw, u verandert nooit. Onze coach verandert nooit. Wij veranderen, maar hij nooit. Hij is altijd dezelfde. Jezus Christus is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde. God van Het zijn niet zomaar woorden, heren, die we vanmorgen zingen. U bent mijn rots wanneer ik wankel. Dank u, heren, dat wanneer ik dreig te vallen, dat u mij helpt om op te staan. Dat u ons helpt om op te staan. Dat u onze God bent en dat u wel degelijk onze liefdevolle Vader bent. En dat u ons geeft en dat u ons niet loslaat. Dank u voor deze fijne morgen, heren, dat u tot ons gesproken hebt. Dat we fijne liederen hebben mogen zingen. Heer, dat het heerlijk is om bij elkaar te zijn en samen u te ontmoeten. Dichter bij u te mogen komen. En ik bid u dat deze dienst niet zomaar vanmorgen aan ons voorbij gaat, maar dat we door uw geest bemoedigd zullen worden gedurende de komende dagen als we terugdenken aan deze samenkomst. En zullen beseffen, Heer, dat het zo belangrijk is dat wij u zoeken in de stilte. En naar uw stem gaan luisteren. En wilt u geven dat als wij u zoeken in de stilte, dat wij uw stem zullen verstaan. Want we hebben het zo nodig. En daartoe wil ik u zegenen met de liefde van God onze Vader. Met de genade van onze Heer Jezus. Die de kruisdood voor ons gestorven is. Die de weg is gegaan. En ik wil u zegenen. Met de gemeenschap, de koinonia, de partnership. De coaching van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.